Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Super welkom Joyce bij Mannenbrein de podcast. Voor de mensen die jou niet kennen, wat doe je precies?
Ik ben ortomoleculair therapeut en ECT-therapeut. Even in het kort, als ortomoleculair therapeut ga ik op zoek naar oorzaken van klachten. Mensen komen met allerlei klachten bij mij in de praktijk. En dan doe ik vaak een bloedtest om te kijken hoe staan zij ervoor. Qua stresshormonen, voedselintoleranties, vitamine, mineralen, hormonen. En als ECT-therapeut ga ik heel erg kijken van, goh, waar loop jij tegenaan in dagelijks leven? Ben je heel erg van de controle? Ben je iemand die veel vermijdt? Ben je streng voor jezelf? Hanteer je veel regels? Dan ga ik, ja, eigenlijk ben ik een beetje de coach-therapeut die continu een spiegel voor iemands gezicht houdt. En eigenlijk, ik noem het altijd zaadjes planten, zodat uiteindelijk iemand zelf ermee aan de slag gaat.
Right. En met wat voor klachten komen de meeste cliënten bij jou?
Mentale klachten en fysieke klachten. Denk aan vermoeidheid, maar ook darmproblemen, huidproblemen en mentale klachten. Zoals, ja, ik zeg altijd een vol hoofd. Dat is even heel algemeen. Hè? Dat ze echt veel gedachten hebben. Negatieve gedachten, stressklachten. Ja, maar ook echt fysieke dingen zoals haaruitval. Vaak zie je dan dat er sprake is van langdurige stress. Hormonale problemen. Dat is echt heel erg breed.
Mm-hmm. Ja, en je staat op dit moment ook met een theatershow vol hoofd in de theaters. En ik denk dat daar ook een hele grote overlap zit met de problemen waar mensen bij Mannenbrein mee komen. Omdat het piekeren, obsessief bezig zijn met iets en het niet los kunnen laten. Alle stress die daarbij vrijkomt, die ook een impact kan hebben op inderdaad fysiologische klachten zoals haaruitval, ja, of een hele grote vermoeidheid, niet kunnen slapen. Wij hebben natuurlijk bij Mannenbrein altijd een bepaalde insteek hoe wij daar mee omgaan. Maar ik vind het super mooi dat jij hier bent, omdat je weer vanuit een andere niche komt, maar tegen soortgelijke problemen aanloopt. Ja. En ik ben heel nieuwsgierig naar waarom jij denkt dat dit zo'n groot probleem is voor veel mensen. Dan heb ik het specifiek over het vol hoofd hebben, wellicht niet weten hoe je met eigenlijk de uitdagingen van het leven om moet gaan, de stress die je daarbij komt kijken. Waar komt dat vandaan?
Ik denk dat we allemaal op een bepaalde manier geprogrammeerd zijn. En dan echt geprogrammeerd vanuit het verleden. Dat kan natuurlijk je schooljaren zijn, de juffrouw die je hebt gehad, de meester. Maar denk ook aan je ouders, opa, oma, je familie, vrienden, ook vrienden van je ouders. En dan ga je uiteraard dingen zien. Hoe gedrag ga je zien van je vader, van je moeder, van je juffrouw, van je meester. En er komt een moment dat je... Op een gegeven moment heel veel mensen zeggen ook, ja, zo ben ik. Mm-hmm. Ik ben heel spontaan en ik ben ook heel wantrouwig, maar zo ben ik. Dan zeg ik altijd, nee, zo ben jij niet, zo ben jij geprogrammeerd. En ik vind het altijd heel interessant om te gaan kijken van, goh, waar komt het vandaan? Dat je dat gaat zien, dat je ziet van, oh ja, daar komt dit wel vandaan. Continu maar please gedrag vertonen, controle willen hebben, het goed willen doen. Dat komt ergens vandaan. En dan zeg ik altijd, die programmering is software. Dat is geen hardware. Je hebt dat zo ontwikkeld. Dat ben jij niet. Dat is niet jouw identiteit. Maar als jij dat gaat zien, die programmering, en je bent daar niet oké mee en je bent daar niet blij mee, dan kun je daar vervolgens iets mee gaan doen. Ja, en dan komt het proces. Mm-hmm. Het is geen quick fix, helaas.
Ja. Ja, het denken dat je iets bent omdat je wellicht al zo lang rondloopt met bepaalde gedachten, bepaalde overtuigingen en de emoties die daarbij komen kijken, en het gedrag wat je vanuit die gedachten en die emoties gaat vertonen, dat het lijkt alsof dat onderdeel is van jouw persoonlijkheid. Ja. Terwijl het wellicht al een hele vroege fase van je leven is ontstaan als reactie op de omgeving waar je in bevond. Alleen omdat, ja, je bewustzijn eigenlijk niet beter weet dan dat dit er al is, lijkt het wellicht van, nou, oh ja, dit is gewoon wie ik ben. Ja. Hoe reageren mensen erop als je met deze boodschap bij hen komt? Van, hey, dit is misschien iets aangeleerd uit het verleden. Wat zijn de reacties die je daarop krijgt?
Sommigen vinden het heel prettig, want dan hebben ze natuurlijk ook een hoop van, het kan nog anders. Mm-hmm. Ik geef dan ook wel aan, het is natuurlijk super hard werken. Want je valt, als je op een bepaalde manier geprogrammeerd bent, dan val je vaak ook weer terug. Dat is gewoon zo. Daarom zeg ik ook altijd, je moet zo van iets balen. Je moet er zo ontzettend van balen dat je echt bereid bent om er naar te gaan kijken. Mm-hmm. En dat geef ik ook altijd direct na een eerste consult al terug. Van, goh, ben je echt bereid? Ben je bereid daarnaar te kijken? Ja, en dan zeggen mensen of ja of nee. De meesten die bij mij komen zijn er echt klaar mee. Die zijn er echt klaar mee en die willen gewoon een verandering. Die willen gewoon dat er iets gaat veranderen in hun leven. Mm-hmm. Dus die zijn ook onwijs bereid. Dus de meesten reageren daar wel heel goed op en vinden het eigenlijk ook heel fijn. Hmm. Want die denken alleen maar, oh, zo had ik nog niet eens gedacht. Ik denk alleen maar, ik kom bij jou, want ik wil dat dit opgelost wordt. Ja. Dat jij mij gaat vertellen hoe ik hiermee om moet gaan. Hmm. Ja, dan komen ze erachter van, wow, het is eigenlijk een proces wat ik zelf moet gaan doorlopen. Ja. Dat is het.
Hoezo ben je uiteindelijk de theatershow voor hoofd gaan doen? Hoezo precies dat onderwerp?
Herkenning. Ik herken het zelf ook. Ik liep zelf ook best wel veel met een vol hoofd rond mijn leven. En ik merkte op dat heel veel cliënten bij mij aan tafel zeiden van, ik heb zo'n vol hoofd, ik heb zoveel gedachten, ik zou wel wat meer rust in mijn hoofd willen hebben. Nou, ik herkende dat. Ik dacht van, ja, ik snap dat ook wel. Mijn cliënten die spraken daar dus vaak over. En ik heb zelf 3 kinderen. En de druppel was een beetje dat mijn oudste dochter, die riep mij 's avonds een keer om 22:30. Ze lag al lang in bed. En toen zei ze, mama, ik kan niet slapen, ik heb zo'n vol hoofd. Toen dacht ik, jeetje, dat vol hoofd, dat is toch wel echt, speelt wel echt onwijs in deze maatschappij. Toen dacht ik ga eens een lezing organiseren. Dat heb ik ook gedaan. Gewoon bij mij in de praktijk een lezing voor 15 mensen. Toen dacht ik, oh, dit moet groter. Ik wil dit uitbreiden. Ik ga een keer een grote zaal huren. Ja, uiteindelijk werd dat een theaterzaal. Dat was meer een pronkelukje. En die zaal zat vol. Dat ik dacht van, hè? Ja, en toen ben ik daarmee doorgegaan. Het is eigenlijk niet eens gepland zo. Het is zo gerold. En ja, toen dacht ik, ja, ik vind het ook niet raar. Iedereen herkent het.
Ja.
Dus laat ik daar maar mee doorgaan.
Klinkt ergens ook wel alsof je het bijna voor jezelf maakt om ermee om te gaan. En met alles wat je daarin leert vanuit jouw vakgebied en de persoonlijke ervaringen, daar weer andere mensen mee probeert te helpen.
Ja. Ja, en het helpt mij ook. Want wat ik al zei, ik heb zelf ook echt veel een vol hoofd ervaren. En nog steeds wel eens. Mm-hmm. Maar ik merk dan wel van, het helpt mij wel door op deze manier dan uiteindelijk daarmee om te gaan. Dus echt te kijken naar mijn gedrag, mijn patronen. Wat ben ik aan het doen qua controlevermijding? Het helpt mijzelf ook ontzettend.
Ja.
En dat je ook tegen jezelf kunt zeggen van, mag het ook eens een keer lastig zijn? Mag dit proces, sta ik mezelf toe dat het ook gewoon even lastig is?
Mm-hmm. Juist. Daar wil ik straks zeker op in. Wat uitdiepen van wat de manieren zijn om daarmee om te gaan en voor een verandering te zorgen. Maar ik wil nog iets meer stilstaan bij hoe zo'n vol hoofd ontstaat en hoe dat dan als maatschappij, dat dit zo'n groot probleem is in onze maatschappij en dat er blijkbaar geen breed uitgedragen oplossingen zijn of manieren die aangeleerd worden om hiermee om te gaan.
Ja, we hebben natuurlijk allemaal, zo'n 40.000 tot 60.000 gedachten per dag. Dat is onwijs veel. Die hebben we allemaal. Die heb jij, die heb ik. Er is een moment dat jij waarschijnlijk opmerkt van, hé, ik zit nu met een bepaalde gedachte en die overheerst vandaag. Dat kan. Zeker als even iets niet helemaal lekker gaat of je moet een bepaalde keuze gaan maken, dan komt die gedachte steeds op. Op het moment dat jij op gaat merken dat die gedachte er is, dan kan jij gaan kiezen van, hé, hoe ga ik met deze gedachte om? Ga ik nu in gesprek met deze gedachte? Ga ik de gedachte horen? En ga ik er echt mee in gesprek? Dan ga je eigenlijk met je verstand fuseren, samenwerken. Langzaamaan, als je dat gaat doen, dan worden jouw gedachten een soort van feiten. Dat is niet zo, want een gedachte is geen feit. Jij kunt denken van, ah, dat gaat me nooit lukken, is veel te moeilijk. Dat is geen feit, het is altijd nog een gedachte. Maar hoe meer je gaat fuseren met jouw gedachten, hoe meer het op feiten gaat lijken, ja, dan ga je vastlopen in het leven. Ben jij in staat om jouw gedachten te defuseren? Dus je hoort hem, want hij is er. Hij is er toch. Maar ben jij in staat om op een gegeven moment te kunnen zeggen van, hey, ik kan mijn gedachten een beetje op afstand plaatsen en ik ben in staat om te gaan voelen. Ik zeg altijd, daar zitten vaak de antwoorden in je. En je gaat echt voelen van, goh, wat voel ik nou? Dus je gaat meer naar je hart, naar je buik, dat. Ja, dan ga je dat zien. Ja, en waar dat ontstaat, het gedachten, die zijn er gewoon. Daar worden we eigenlijk zo wat mee geboren.
Mm-hmm.
Het ontwikkelt zich in die 40.000 tot 60.000, ja, die heeft iedereen. Maar dan komt het weer, hè, hoe ga je met iets om? En dan kom je eigenlijk weer bij die programmering uit. Wat heb je geleerd van vroeger uit? Als jij als kind huilt en jouw moeder zegt van, hey, stop eens met huilen. Je kunt hier nou niet huilen. Er zijn allemaal mensen bij.
Mm-hmm.
Dan ga jij al meteen natuurlijk sociaal wenselijk gedrag vertonen. Het kan ook zijn dat het meteen opgelost wordt dat jij huilt en dat je meteen een snoepje krijgt of een ijsje. Ja, wordt het ook een soort van controle opgelost? Ja, dat is dan weer die programmering.
Ja, ik vind dat een mooi voorbeeld. En toevallig zat ik gisteren juist in de rol van oom, in dit geval dan ten opzichte van mijn nichtje. We waren een spelletje aan het doen, flink aan het rennen en ze viel. En het huilen moest ze. En mijn eerste neiging was inderdaad, oké, kusje erop en het gaat wel weer, weet je. Oh, maar ik dacht, nee, het is oké, ja, dat doet pijn. Het mag er zijn, laat het maar even toe. En het trekt vanzelf ook weer weg. Gaat het? Wat heb je nodig? En
precies.
Daarin eigenlijk merk ik dat ze er best wel veel met acceptatie naar kon kijken, omdat het werd gezien en gehoord. Maar ik merkte bij mezelf wel die neiging inderdaad om... En dat was gewoon een lief bedoeld iets.
Ja.
En dat is ook iets wat ik bij heel veel klanten van ons hoor. Inderdaad, ja, het is niet eens... Als ik dan vraag van hoe was je jeugd, dan zeggen ze... Ja, op zich wel gewoon goed hoor en ik kwam niks tekort. En mijn ouders hielden van me en daar twijfel ik ook niet aan. Maar dat neemt niet weg dat die ouders wellicht uit bepaalde programmeringen hebben gereageerd op jou en in de opvoeding. En als je daar eigenlijk naar gaat kijken, dan zie je dat er toch inderdaad vaak wel dingen zaten die moeilijk waren, waarvan ze bepaald gedrag op zijn gaan vertonen. Bijvoorbeeld, oké, er was misschien niet zoveel ruimte voor moeilijke gesprekken. Of als er echt een verdrietig iets was, dan werd het eigenlijk gewoon weggestopt. En ik merk dat ik dat wel een beetje heb meegenomen in mijn volwassen leven. En dan zie ik vaak bijvoorbeeld weer dat ze dan tijdens het daten ook moeilijke gesprekken uit de weg gaan. Of het gevoel hebben, ik moet mijn verdriet en de moeilijke kanten van mijn leven, of dingen waar ik mee worstel, of dingen die me zijn overkomen, die moet ik verbergen. Want ja, als de persoon met wie ik date daarachter komt, ja, dan ben ik natuurlijk geen leuk persoon meer. Dus dat moet ik maar wegstoppen.
Ja.
En ik denk dat het daarom altijd belangrijk is ook om die distinctie te maken van, de meeste houders, laat ik het zo zeggen, hebben echt wel vanuit liefde en hun beste intenties op jou gereageerd. En het is nooit een soort schuldvraag, maar het is een vraag van, oké, wat mag ik gaan loslaten wat me niet meer dient?
Ja.
En wat ik dan weer niet door hoef te geven aan de volgende generaties, mocht je kinderen willen en hebben.
Ja.
En dit is een soort objectief, zo goed als dat gaat, een soort objectief benadering van, oké, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd en hoe kan ik daarmee omgaan? Ja,
dat is heel mooi. En jij ziet dat dan ook, hè, op het moment. Dat is ook wel mooi. Ik zeg ook vaak, als je in een bepaalde situatie terechtkomt, ben je dan in staat om heel even bij jezelf in te checken. Even hier boven in je hoofd uit te checken en hier in te checken.
Mm-hmm.
En dan op dat moment, want we reageren heel snel. Als een kind huilt, dan reageer je. Er komt een reactie, wat jij al aangaf.
Ja.
Ik wilde eigenlijk. En uiteindelijk besef je van, even een stapje terug. En dat is wel interessant ook, hoor. Dat benoem ik ook vaak tijdens mijn theatershow. Van start eens met stoppen in een bepaalde situatie. Als jou iets overkomt, heel even, al is het een paar seconden, even stoppen, even stilstaan, even niet reageren, even inchecken bij jezelf.
Ja.
Dat is heel lastig.
Ja, absoluut. Waar heb jij dat geleerd? Is dat iets wat vooral naar voren kwam in ACT-therapie, acceptance and commitment, of op andere plekken al dat je ermee in aanraking kwam?
Ja, ACT in combinatie met mijn leven. Gewoon hoe ik dingen ging ervaren.
Mm-hmm.
Ik was ook zo van het direct reageren. En ik merkte op van, jeetje, ik ben eigenlijk super gelukkig. En ook weer niet, ik loop zo vast in alles wat ik doe in mijn relatie. Mijn huwelijk, ik ben al gescheiden 4 jaar geleden. Mijn huwelijk, ik ben 10 jaar fysiotherapeut geweest, ben ik ook niet meer.
Mm-hmm.
Dus ik dacht van, wat ben ik toch allemaal aan het doen? Dus het is een beetje een combinatie van. Overal tegenaan lopen, zelf struggelen, maar wel echt ontzettend nieuwsgierig zijn naar van, wat is dit nu? Wat overkomt mij toch steeds weer? Die relaties inderdaad, steeds weer. Relaties waar ik in belandde, dat ik dacht van, ja, maar... En ook werk.
Mm-hmm.
Fysiotherapeut vond ik superleuk, maar toch... Ja. Dat was het niet.
En dat is wellicht de brandstof geweest waardoor je op zoek ging naar dingen.
Ja.
Zoals dit hele proces wat je net beschreef, dat je niet meer fuseert met de gedachten, maar eigenlijk kunt inchecken bij je gevoel. Of in ieder geval weet dat dat een optie is en dat dan, wanneer het gebeurt, actief gaat doorlopen. Maar waar ik specifiek op echt naar vraag is, vanuit waar heb je dat geleerd, dat inzicht? Wanneer is dat gekomen? Want ik begrijp dat er inderdaad redenen zijn dat je daar naar op zoek bent gegaan. Kan.
Praten ook met professionals. Uiteindelijk ben ik ook... ik heb toen destijds met mijn partner, toen wij nog samen waren... Je wil natuurlijk niet uit elkaar. We hadden drie kinderen, dus ja... Het is niet zo dat je dan zegt van... Nou, het gaat niet, werkt niet, we gaan uit elkaar. We hebben best wel langdurige relatietherapie gevolgd. Die zat heel erg op communicatie. Van, goh, hoe praat jij? Hoe praat jij? Hoe doe jij de dingen? En die zat heel erg op die herkenning. En je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar horen jullie elkaar wel? Dat is ook een bepaalde naam, ik kom er niet op.
Ik durf het niet te zeggen. Nee. Is
hele mooie...
EFT misschien?
Ja, EFT, juist. EFT vond ik heel mooi.
Nou, voor mensen EFT, je kunt het opzoeken, maar het is Emotionally Focused Therapy.
Ja, en daar heb ik zelf onwijs veel geleerd. Dat is een traject geweest van 1,5 jaar. En daar ben ik ook zelf in de spiegel gaan kijken. En ook mijn patronen, mijn programmering gaan zien. Mm. Je bent in relatietherapie op dat moment. Maar je doorloopt ook een heel proces zelf, joh. Dat is ongelooflijk.
Ja.
Ja, en toen uiteindelijk dan toch uit elkaar gegaan. Toen weer teruggegaan ook naar die man, naar die therapeut. Ik zei, ja, je bent relatietherapeut, maar ik wil gewoon bij jou terugkomen. Want ik vond dat echt wel echt... mega interessant wat jij daar deed. En toen ben ik doorgaan met die EFT. Ja, en uiteindelijk een mindfulness training daar gevolgd. En ik ben daar gewoon helemaal in doorgegaan. Ik vond dat zo prettig. Ik kwam achter steeds meer dingen. Ik ging steeds meer voelen, maar ook zien. En ja, super tof.
Hmm.
En daar is het een beetje begonnen. En toen ben ik in de ACT beland... Veel over gelezen ook, over EFT, over ACT. En toen dacht ik, oh ja, lijkt me dan echt tof om ook die ACT-opleiding te gaan volgen. Ja, tijdens zo'n opleiding kom je natuurlijk ook weer jezelf 100.000 keer tegen.
Ja.
Superleuk ook, ik vind dat leuk. Maar goed, dat is weer, ben je bereid ook, hè, om naar je eigen stukken te kijken.
Mm-hmm. Als mensen dan bij jou komen met een klacht die we dan generiek kunnen beschrijven als een vol hoofd. Wat zijn dan de stappen of het proces wat je met die persoon aangaat?
Ik laat diegene eerst eventjes vertellen van, goh, waar loop je tegenaan? Ik zie best veel perfectionisten in de praktijk. Die willen gewoon controle. Dat is het. Ja, en dan ga ik eerst opdrachten geven. Ik heb een lijstje, daarin kunnen ze aanvinken welke regels ze allemaal hanteren voor zichzelf. Ik moet op tijd komen, ik moet er goed uitzien, ik moet 8 uur slapen per nacht. Een hele waslijst aan regels. Controletechnieken, vermijdingstechnieken. Ik werk met een app ook. Dus dan kunnen zij ook lezen van... Goh, wat zijn allemaal dingen die ik doe qua controle, qua vermijding. Dus ze gaan echt zien wat ze aan het doen zijn. En ze zien van... Wow, ik hanteer echt veel strenge regels. Ik ben echt streng voor mezelf. En dat gaan zij zien. Ik zie dan ook van... Wow, die regels heftig. Die controlestrategieën, die vermijdingsstrategieën, die ga ik dan ook benoemen. Dan vraag ik ook van, goh, hè, voel je je prettig bij? Ja, het antwoord is meestal nee. Dus zij gaan dat gedrag zien, die programmering zien. Op een gegeven moment ga ik ook met waardelijstjes werken. Wat vind jij nu belangrijk in dit leven? En leef je daar ook naar? Leef je naar je waarden?
Mm.
Ja, supermooi proces. Dus het is echt een stappenplan. Merk ik op, iemand zit zo in zijn hoofd en die kan gewoon niet voelen... Die is niet in staat om bij zijn of haar emoties te komen. Pas ik ook mindfulness toe. Maar wanneer ik dat dan inplan, dat is altijd anders. Ik probeer altijd na een eerste keer even in te checken van... Goh, wat heb jij nodig?
Juist.
Want dat voelen, sommigen denken ook dat ze niet kunnen voelen.
Ja. Waarom is dat zo, denk jij? Waarom bijvoorbeeld iemand die zo'n sterke neiging heeft om controle te houden... En meestal is inderdaad door iets wat daarbij komt, is dat ze dus ook niet willen voelen. Wat ligt daar vaak achter? Waarom hebben ze dit ontwikkeld?
Stukje zelfbescherming.
Ja.
Meestal is dat een stukje zelfbescherming. Want een emotie voelen is heftig. verdriet voelen, teleurstelling, schaamte, schuld, boosheid. Het zijn best wel emoties die heftig zijn. Yes. En dan komt al brein aan van, hey, daar komt een emotie aan en die gaat van alles schreeuwen tegen jou. Ben jij dan in staat om dat brein dan eventjes wel te horen natuurlijk, want daar kom je niet onderuit. Maar dan toch daar naartoe te gaan. En ik zeg vaak ook, probeer dat gevoel niet te begrijpen, maar voel eens echt. Echt voelen. Vaak krijg je ook een fysieke reactie. Als ik verdrietig ben, dan krijg ik een knoop in mijn maaggevoel. Ik leg dan vaak mijn hand op mijn maag en dan denk ik, wow, mijn maag trekt helemaal samen. Ook mijn darmen. Dat kan ook, hè, dat je echt gewoon naar die fysieke pijn gaat. Mm-hmm. Daar even bij blijven, zonder het te willen begrijpen. Ja. Dan zeg ik, en dan zit je dan op de bank met je ellende. En dan vragen mensen, ja, en dan? Dan zeg ik, ja, nu wil je weer controle. Want dat is het dan, hè? Ja, en dan, hoe lang duurt dat dan? Hoe vaak moet ik dat dan doen? Dan komen meteen weer die controlevragen. Ja. Dan zeg ik, daar geef ik geen antwoord op. Gewoon gaan zitten met je ellende. Gewoon eventjes aangaan.
Een angst die ik dan nog wel vaak hoor van mensen is van, ja, ik kan de neiging hebben om te zwelgen in mijn ellende en dat het me helemaal overneemt. En hoe verschilt dat dan van op de bank gaan zitten, het aangaan en het aankijken?
Ik zeg meestal, emoties wisselen elkaar onwijs. Of je kunt verdrietig zijn en het kan best zijn dat je na een paar minuten waardering voelt. Of liefde, of geluk. Ik zeg ook altijd, dat is het leven. Als jij het monster echt in de ogen aankijkt, dus echt even aankijken, voelen, mindfulness toepassen op dat moment. Vaak krijgt het dan ook echt een andere lading in je systeem. En ben je veel meer in staat om ook weer die waardering en liefde en geluk en blijdschap te gaan voelen. Mm-hmm. En dat, ik zeg, daarop mag je dan gaan vertrouwen. Want ben je daar bang voor, dan ga je eigenlijk, dan laat je lijden uit die, hè, vanuit die angst. En dat is vaak omdat mensen dan bang zijn dat ze in negatieve blijven hangen. En dan zeg ik, dan mag je erop vertrouwen dat je ook gewoon weer naar boven gaat. Ook weer naar die waardering, liefde, blijdschap, dat allemaal.
Ja.
Dat is eigenlijk gewoon vertrouwen.
Ja, wat ik hoor daarin is een vrijwillige tegemoettraining van hetgene wat je moeilijk vindt. Dus het proactief in de ogen aankijken van hetgene wat je angst inboezemt, wat je verdrietig maakt, wat je boos maakt. En het zwelgen is eigenlijk meer, ik probeer het zo goed mogelijk te vermijden, maar dat lukt eigenlijk niet, want het komt altijd naar boven. En dan ben ik altijd reactief, als het ware, daarmee bezig. En wil ik het eigenlijk niet, ben ik in een gevecht ermee. Ik duw het weg, of probeer het weg te stoppen, probeer mezelf af te leiden. Of ik ga er helemaal in mee en ik krijg gigantisch veel zelfmedelijden. Of kort heel erg, of ik reageer op iemand anders af. En een mooie metafoor die ik daar wel eens over hoorde, is dat je het eigenlijk kunt vergelijken met zwemmen. Je kunt ergens verdrinken in een rivier, maar je kunt ook naar de overkant zwemmen. En het beide is met je armen bewegen, met je benen bewegen. Maar bij het zwemmen ben je heel bewust een bepaald proces aan het uitvoeren, waardoor je aan de bovenkant kan blijven en de overkant bereikt. Bij het verdrinken doe je dat niet. Je bent maar als het ware aan het overleven. Ja. En het liefst ben je weg gewoon uit het water. Je wil daar niet zijn. Logisch ook, want je hebt niet de tools om natuurlijk te blijven zwemmen.
Ja.
Maar als je dat eenmaal leert, ja, dan kun je daar doorheen navigeren en dat kan nog steeds spannend zijn.
Ja, precies.
Misschien is er stroming, weet je, in zo'n rivier. Maar je hebt dan in ieder geval de tools om er doorheen te gaan. En dat is volgens mij dat stukje vertrouwen waar je het over hebt. Van, hey, ik kan dit dragen. Het kan heftig zijn.
Ja.
Maar er is altijd, als ik hier vrijwillig doorheen ga, proactiever doorheen ga, ga ik verlichting voelen vaak. En merk ik dat het me helpt.
Ja, en je neemt die emoties gewoon mee. Tijdens het zwemmen naar de overkant neem je die angst en die spanning, mm-hmm, die neem je mee.
Mm-hmm.
En dat is gedurende je leven ook. Ik voel ook wel eens verdriet en schaamte en angst. En
ja,
zeker. En die neem ik dan mee. Dan zeg ik, nou kom, dan gaan we het samen doen.
Ja, ja.
En het is niet makkelijk. Dat zeg ik ook al. Mensen denken altijd van, ja, je hebt makkelijk praten. Dan zeg ik altijd, ja, maar ik heb het ook gewoon nog steeds moeilijk. Momenten. Ik heb ook nog eens 3 kinderen. Ik heb ook een leven. Ik kom ook van alles tegen op mijn weg. Ik verlies ook mensen om me heen. Ik heb zelf liefdesverdriet ervaren. Ja, dat is het leven. Maar ik vind wel, door dat dus zo te doen wat we net hebben besproken, gaat wel je draagkracht omhoog en je flexibiliteit.
Mm-hmm.
Ik zeg ook altijd hardop van, ja, ik denk dat ik wel alles kan dragen. Het is heftig. Joh, hartstikke zwaar, maar ja, denk als je het aankijkt en staat bent het monster in de ogen aan te kijken, dat je flexibiliteit en je draagkracht groeit.
Korte vraag. Hoe ben je bij deze podcast terechtgekomen? Grote kans dat je deze podcast vond bij je aanbevelingen of dat iemand erover vertelde. Als deze podcast jou helpt groeien in jouw liefdesleven, kan je ons helpen groeien om meer mensen te bereiken door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Daarmee vergroot je ons bereik, zodat we samen nog meer mensen aan een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Laten we de liefde verspreiden. Mijn dank is groot. Terug naar de podcast. Het is lastig om dat wellicht dat in woorden uit te drukken, maar ik ga het toch vragen. Kan je een inzicht geven of een laten zien, vertellen hoe zo'n proces er ongeveer uitziet? Wanneer je echt gaat zitten, het monster in de ogen gaat aankijken. Wat is dat exact? Wat gebeurt daar?
Jij bedoelt als iemand iets naars meemaakt?
Ja, en die gaat daar... bijvoorbeeld. Of je zit heel erg in je hoofd en je wilt... Ja, ik heb naar deze podcast geluisterd. Ik ga doen wat Joyce me verteld heeft. Ja.
Waar begin ik?
Wat ga ik doen?
Iets overkomt je. Een situatie. Ja, dat kan natuurlijk echt van alles zijn. Je komt in een bepaalde situatie terecht wat iets met jou doet. Je voelt, welke emoties zullen we pakken? Noem maar
angst.
Angst. Ja. Je voelt angst. Die angst die voel je waarschijnlijk ook fysiek. Mm-hmm. Stap 1. Merk op, ik voel angst. Kan zijn dat je gaat zweten, hartkloppingen krijgt. Misschien krijg je het wel koud. Zo'n soort van keelpijn, een knoop in je maaggevoel, buikpijn. Er kunnen allerlei fysieke reacties optreden. Check daar dan eens in. Ga dan eens op dat moment, als het je lukt, even stoppen. Start met stoppen, waar je ook bent. En check dan eens bij jezelf in. Leg je hand eens op die plek. Stel je hart gaat als een dolle tekeer. Leg je hand eens op je hart en voel dat. En denk niet van, ik moet nu een ademhalingsoefening doen om hartslag weer te reguleren. Dat is weer controle.
Mm-hmm.
Nee, gewoon tegen jezelf zeggen, ik vertrouw erop dat ik hier niet aan dood ga. Ja. Ik blijf leven en ik voel die angst. Ik voel hem echt. Merk jij op dat jouw verstand gaat praten? Want jouw verstand gaat zeggen, je moet nu echt dit en dit en dit gaan doen. Joe, wat ben jij nu aan het doen? In actie komen. Dit moet opgelost worden. Je moet nu iemand gaan bellen, want dit gaat niet goed. Dat gaat jouw verstand allemaal doen. Mm. Jouw verstand wil je helpen. Heel lief. Maar je mag weer terug. Terug naar dat gevoel. En blijf daar maar even bij. Kijk het monster dus maar in de ogen aan en blijf er maar even bij. Dat gaat continu op neer, hè? Want jouw verstand die begint weer te schreeuwen. Ik zeg ook altijd, je verstand, daar mag je al meteen mee beginnen, mag je een andere naam geven. Ik zeg altijd, ik ben Joyce. Mijn hart, mijn gevoel, mijn ziel. En dit, ik heb die rupsje nooit genoeg genoemd. Dat die altijd tettert. Maar ik zeg altijd, die schizofrene wederhelft van je, die mag je horen. Maar dan ga je steeds weer terug naar jezelf. Steeds weer terug naar binnen. En dat is denk ik een belangrijke eerste stap. Echt voelen. Echt voelen.
Mm-hmm. Ja.
Dat is echt een pingpong wedstrijdje. Want je voelt en je verstand komt weer met gedachten. En dan ga je pingpongen.
Ja.
Steeds weer op en neer. En je gaat steeds weer terug. Dus met mediteren ook zo. Hè. Als je gaat mediteren, dat herken je misschien zelf wel.
Absoluut.
Uiteindelijk ben je weer bezig met wat je zo meteen allemaal moet gaan doen. En dan denk je, ik was aan het mediteren.
Ja.
Dat verstand gaat gewoon door. Dat is zo dominant. Ja. En dat moet je ook niet proberen weg te willen nemen. Want dat gaat niet lukken. Je gaat echt niet 10 minuten zonder gedachten mediteren. Nee, dat moet je niet willen proberen ook. Maar dat oké is en dat je het opmerkt en denkt van, daar ga ik weer en weer terug.
Ja, precies dat. Het opmerken dat er meer is dan die gedachte, die emotie, die fysieke sensatie.
Ja.
En dat er ergens een consciousness, een bewustzijn, een metacognitie, wat de term ook is die iedereen wil geven, is die alles kan waarnemen. Wat voor de diffusie zorgt volgens mij. En het diffuseren, ja. Dus dat is het proces en dat is supermooi. Iets wat ik daarna soms zie gebeuren en wat voor mij nog steeds wel eens herkenbaar is, maar vooral toen ik net met dit soort dingen in aanraking kwam, speelde dat heel erg, was dat ik merkte van eigenlijk zijn bijna alle dingen in mijn leven, zodra ik wegga van dat verstand, in mijn gevoel ga, kan ik het probleem redelijk goed loslaten. Maar wat zijn nou dingen die ik daadwerkelijk moet en wil aankaarten, omdat het echt beter voor mij is dat dit ook echt opgelost wordt? En is het oké dat het me irriteert? Of dat het iets is waar ik het gesprek over aanga? Versus, ik mag dit gewoon helemaal loslaten en het is echt mijn eigen interpretatie hiervan. En het komt voort uit een bepaalde angst bijvoorbeeld. En stel je, je bent een... ik denk een relatievoorbeeld wel mooi is. Je hebt een relatie en je partner maakt gewoon ontzettend veel rotzooi. De hele tijd. Je kunt het loslaten. En zoiets hebben van, ja, wat maakt het ook uit? En ik ruim iets meer op, het is oké. Okay. Maar als je merkt dat het wel elke keer bijvoorbeeld stress geeft. En je merkt dat in je eigen systeem. Dan kun je elke keer gaan zitten, gaan releasen en dat los gaan laten. Maar wat zou jouw advies aan zo iemand zijn van, oké. Wat is nou iets wat je daadwerkelijk wellicht wat mee wil gaan doen en misschien wil we gaan veranderen, gesprekken over gaan voeren? En wat ligt echt bij jou en komt voort uit een angst of wat dan ook?
Ja, dat zijn hele mooie onderzoekjes, want in een relatie loop je uiteraard altijd wel tegen dingetjes aan. Wat jij zegt, iemand die rotzooi maakt, dan is het heel belangrijk, dan ga ik vaak over op waarden. Wat zijn jouw waarden en leef jij naar jouw waarden?
Mm-hmm.
En ga je dan kijken of daar dan een match is? Zo heb ik jou verteld voor de podcast, zelf onwijs liefdesverdriet ervaren. Gewoon naar een relatie, dat was niet eens, kijk, naar mijn scheiding uiteraard ook. Maar dat was anders. En waarom ervaarde ik zo heftige liefdesverdriet? Die relatie was onwijs mooi.
Mm.
Was super mooi, echt verbindend. Ik dacht van wauw. Maar er waren dingen, de communicatie, heel belangrijk. Die verliep heel lastig. Waar ik juist wilde dat er pijn en emoties er mochten zijn, vond mijn partner dat heel lastig.
Mm-hmm.
Die wilde dat liever wegstoppen. En die liep dan ook echt letterlijk weg vaak. Die ging dan weg en dan zat ik daar van, oh ja, oké. En dat deed mij pijn.
Mm.
Ik kwam erachter, ik wil dat niet in een relatie. Hoeveel ik ook van hem hou, hoeveel ik ook om hem geef, hoe leuk we het ook hebben, want we hadden een fantastische tijd. Ik wil dat onderdeel niet. Ik wil dat niet. Ik wil een open communicatie. Ik wil dat mijn gevoel en emoties er mogen zijn. Dat van hem. Ik wil geen ballen onder water moeten duwen. Ik wil dat gewoon kan en mogelijk is.
Ja.
En dat dan niet heel zwaar wordt. Maar dat als dat even aangekeken wordt, dat we daarna ook gewoon weer kunnen genieten samen.
Yes.
Wat ik net zei, dat die emoties zich afwisselen. Nou, voor mij was dat heel belangrijk. En ben ik, ondanks superveel verdriet, et cetera, daar toch mee gestopt. En dat zijn onderzoekjes die jij zelf mag gaan doen. Wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn waarden en leef ik naar mijn waarden? Kijk, zou ik ermee doorgaan en dat stukje accepteren? Leef ik dan naar mijn waarden? Niet helemaal, want ik wil een open communicatie. Staat bij mij echt ver op één.
Juist. Ja, heel mooi voorbeeld ook. Ik denk dat ook het verschil is tussen een liefdesverhaal met iemand schrijven versus een levensverhaal, waarbij een liefdesverhaal iemand een fantastisch persoon kan zijn. Je bent super verliefd en je ziet al die kwaliteiten. Maar op waardeniveau, op relatievisieniveau, kunnen er toch zulke grote verschillen zijn dat het niet mogelijk is om een stabiel leven op te bouwen. En dan wanneer dat een grote rol gaat spelen, gaat dat ook altijd uiteindelijk de liefde in de weg zitten.
Ja.
En dat is hetzelfde met dat mensen wel eens, dat krijg ik vaak bij me, al maanden, soms jaren, in een soort van relatie zitten, niet helemaal. Je hebt wel een relatie met die persoon, maar het is niet officieel uitgesproken. Waarbij ze die persoon eens in de zoveel tijd zien. En misschien wel online veel contact hebben. En zeggen, ja, maar het voelt zo goed. Alleen die persoon gaat door moeilijke tijden. En ze kunnen zich nu niet binden. En er is nu dit. Er is altijd een excuus. Waardoor het niet een officiële toegewijde relatie kan worden. Maar omdat de liefde zo goed voelt, hebben ze iets van, ja, dan neem ik hier toch maar genoegen mee. Terwijl eigenlijk, als ze heel eerlijk zijn, zijn al die momenten dat het niet goed voelt en dat ze er verdriet om hebben, pijn hebben, angst ervaren. Als je dat bij elkaar optelt, zie je dat het eigenlijk de liefde vaak overschaduwt en een beetje wegduwt. En ik denk dat je echt goed naar jezelf moet gaan luisteren en heel goed bij jezelf moet gaan inchecken, vertrouwen in jezelf moet gaan hebben om dan sterk genoeg te zijn te zeggen, ja, maar dan laat ik deze liefde los, omdat ik ook liefde voor mezelf heb en vertrouwen heb dat er een nieuwe liefde zal gaan komen met wie ik ook de commitment en de toewijding kan vinden. Op waardeniveau enigszins, het hoeft nooit niet perfect aan te passen, maar in ieder geval we kunnen een visie creëren, ons allebei goed invoeden over een langere tijd. En dat vereist ontzettend veel moed, denk ik.
Dat vraagt heel veel moed en echt vertrouwen.
Ja.
Echt vertrouwen. Na mijn scheiding wilde ik ook zo graag. Ik dacht, ja, en nu wil ik liefde. Nu. Ik heb nu zo lang gevochten.
Ja.
Ik heb me zo lang eenzaam gevoeld in deze relatie. Nu wil ik liefde. Nou, wat ging ik doen? Ik ging op Tinder, Lexa, wat was het allemaal? Ik ging alle apps installeren die er bestonden. Ik dacht, wow, dit is echt een feest. Ja. Uiteindelijk, nu ben ik alleen en nu doe ik dat niet meer. Omdat ik vertrouw er gewoon op dat het een keer goed komt. Maar toen dacht ik ben al 37 toen, 4 jaar geleden. En ik ben er gewoon naartoe. Ik heb het nodig. Maar als je het loslaat en erop vertrouwt... Ja. Ik ben nu ook niet meer bezig met wanneer komt hij dan?
Ja.
En gaat dat dan wel gebeuren? Nee. Ja, vertrouwen. En dat vinden mensen heel lastig, hoor, vertrouwen. Want vertrouwen, daar is geen controle.
Ja, absoluut.
Als ik op Tinder ga, wel. Ja. Dat lukt wel. Ik kan morgen een date hebben, vanavond. Dat is het probleem niet. Mm-hmm. Dat is dan toch weer... Ja, dat ligt toch wel dicht samen ook bij die controle. Iets heel graag willen. En dat vertrouwen is lastig, want vertrouwen, ja, wat is vertrouwen? Maar zien... Wat jou, hè, wat op jouw pad komt.
Ja. Ja, in hoe wij daar naar kijken, ons grootste coachingprogramma heet bijvoorbeeld Leven in Liefde, in plaats van vind de liefde van je leven. Omdat het gaat niet om die man vinden, of als je man bent, die vrouw vinden, maar echt al liefde in jezelf ervaren. En als je zo heel genoeg voelt, gewoon dit hoeft allemaal niet perfect. Je zal moeilijke dingen met je meedragen, maar je merkt gewoon, hé, ik ben gelukkig om mezelf. Natuurlijk, ik ben niet een soort eilandje, dus ik heb ook gewoon mensen om me heen en een leven opgebouwd wat me voedt. Maar als dat er is en je hebt een gevoel van, ik ga oké zijn, meestal zie ik dat ze dan in vertrouwen gaan zitten. Van, hey, wat er ook gebeurt in mijn liefdesleven, ik ga oké zijn. En mijn ervaring van dit leven gaat een prettige ervaring zijn, waar ik betekenis uit haal, waar ik energie uit haal. En dat is ook hetgene wat we altijd vragen aan het eind van het coachingstraject. Van, hey, hoe kijk je naar de toekomst van je liefdesleven? En ja, hoe kijk je überhaupt naar de toekomst van jouw leven? En dan als je dan de dingen hoort van, ja, gaat het allemaal wel oké zijn? Ja. Ik heb er wel vertrouwen in. Dan zie ik meestal, als het niet tijdens het programma zelf is gebeurd, dat ze daarna bijna altijd wel een partner tegenkomen.
Ja, ja, ja.
En je weet nooit hoe lang het duurt. Dat nee, is altijd maar... Maar dat doet er ook niet toe.
Nee, dat maakt ook niet uit. Nee. Het is ook weer, ja, dat is zo. Ja.
Ja.
Ja, het begint uiteindelijk ook bij jezelf.
Ja. Zeker.
Die onderzoeks, die processen, dat waardelijstje maken, die controle-vermijdingsstrategieën zien. Eigenlijk heb je dat eerst nodig om uiteindelijk te kunnen verbinden. Dat je ook jezelf echt leert kennen, zeg ik vaak. Dus niet die zelfliefde vind ik heel belangrijk, maar ook dat je gaat zien hoe je doet. Je programmering, kom ik dan weer bij.
Mm-hmm. Ja. Dit is... We hebben het vooral over het mentale, psychologische aspect gehad. Spelen nog andere zaken een rol bij een vol hoofd? Noem maar iets, een tekort aan bepaalde voedingsstoffen of wat het ook is. Zijn er andere factoren die je ziet van, ja, als we het dan toch hebben over je relatie met het leven zelf en je levensstijl, wat zijn nog dingen die je daar ook nog bij kunt benoemen?
Ja, zeker. Voeding speelt een hele belangrijke rol. Nou, jij hebt vast wel eens gehoord, je darm is je tweede brein.
Ja.
Nou, je darm, hoe beïnvloed je je darm? Stress heeft invloed op je darmen, maar ook voeding. Je kunt je voorstellen, als jij leeft van pizza en cola, dat jouw darmgezondheid niet helemaal top is. En dan gaat het vaak in je hoofd ook niet heel erg lekker. Dus je darm is een heel erg belangrijk orgaan, je tweede brein dus. En in je darmen maak je ook best wel wat neurotransmitters aan. Moeilijk woord, maar denk onder andere aan serotonine. Serotonine is nodig om je ook gelukkig te voelen. Dopamine, we hebben GABA voor rust. GABA is echt voor innerlijke rust. Acetylcholine, belangrijke neurotransmitter voor concentratie en geheugen. En die worden grotendeels ook in de darmen aangemaakt. Uiteindelijk geproduceerd via de darm-hersenzenuw naar boven. En daar hebben ze een functie. Dus daarom zeg ik ook vaak, een gezonde leefstijl, ontspannen, gezond eten, sporten. Hele belangrijke pijlers. Eigenlijk voor een gezond brein.
Mm-hmm. Ja.
Dus zeker. En ja, zo heb je ook bepaalde vitamine en mineralen. Het wordt steeds meer bekend dat omega 3 en magnesium, dat hele belangrijke stoffen zijn voor ons brein. Ja, en onze voeding is natuurlijk niet meer wat het ooit is geweest. Als we terugdenken en kijken naar de oertijd. Dus soms is het wel interessant om ook echt het een en ander aan te vullen. Niet zomaar. Je hebt natuurlijk testjes die je online kunt doen. Wat moet ik slikken? Ja, dat vind ik een beetje algemeen.
Mm-hmm.
Is natuurlijk super individueel. Ligt er ook aan hoe jij eet en leeft. Heb je veel stress? Sport je veel? hele belangrijke dingen die ik allemaal ook meeneem. Daarom zeg ik ook altijd, ik heb ook niet echt een plan van aanpak. Ik kijk echt naar het individu. Het is vaak en.
Ja.
Dus vandaar dat orthomoleculaire pak ik er ook echt heel vaak bij tijdens mijn trajecten.
Mm-hmm.
Fine-tune op voeding. Soms weten mensen ook echt niet wat gezond is, hè, wat ze moeten eten. Dan zeggen ze ook echt, ik zie door de bomen het bos niet meer. Die zegt die zegt dat.
Ja.
Dat is echt heel moeilijk.
Ja. Wat zijn, zo'n persoon komt bij jou. Wat is het proces wat je met die persoon doorloopt? Waar kijk je allemaal? Want het is, zoals ik het hoor, echt een soort totaalpakket. Heel holistisch. Ja. Van voeding tot je gedachten, tot hoe je met je emoties omgaat. Is het een soort... stel iemand komt binnen en zegt, ja, ik heb best wel veel stress in mijn leven. Ik pieker over veel dingen. Ik heb een vol hoofd. Wat zijn dan dus dingen waar je als eerste naar kijkt? Waar zit het bijvoorbeeld meestal in?
Eerst, ik vraag vaak ook naar de hulpvraag. Van waar wil je heen? Wat wil je? Wat wil je bereiken?
Ja.
En ik stuur vooraf altijd wel wat vragenlijsten. Dat ik me een beetje in kan lezen. En dan ga ik daar ook meteen wat gerichte vragen over stellen. Ja, dan kom ik er vaak wel achter van, oké, dezegene die zorgt ontzettend slecht voor zichzelf. Die eet slecht, die slaapt slecht. Die zit helemaal niet lekker in haar of zijn huwelijk. Helemaal geen toffe baan. Ja, en dan beginnen we te sleutelen.
Mm.
En waar ik dan begin, dat ligt eraan wat voor mij er het meeste uitspringt.
Mm.
Weet je hoeveel mensen er zijn die zeggen van, ja, ik doe dit en dit werk, maar ik vind het vreselijk, maar goed.
Ja.
Moet toch geld verdienen? Dan denk ik, oh.
Ja.
Heftig. Dan ga je elke dag 8 uur lang werken. Iets wat een energielek is dat dan. En dat doe je keer op keer, jaar in jaar uit, elke dag.
Ja.
Dat vind ik ook echt heftig.
Ja.
Dan zeggen ze, maar wat dan? Moet ik dan gewoon zomaar mijn baan opzeggen? Dan heb ik geen geld. Nee, ja, dat zijn lastige dingen. Het is echt heel lastig. Ik geef dan ook geen oplossingen, maar ik ga wel diegene aan het denken zetten en ik ga wel een proces starten. En dan komen al mijn vragen, opdrachten. Dan heb je het weer, zelfonderzoek.
Ja.
Leefstijl is ook wel echt een lastige. Want weet je hoeveel mensen ook zeggen van, ja, ik weet het, ik eet niet gezond, ik weet het. Maar ik heb zoveel stress. Wat gebeurt er als je heel veel stress in je hebt? Wat wil je dan eten? Zoet, zout en vet. Dan maakt je gelukkig, dan maak je serotonine mee aan. Dus dan maakt je kortstondig gelukkig. Weet je hoe sterk je moet zijn om te gaan zeggen van, oké, ik maak een broccoli soep in plaats van een pizza. Dat vraagt wel wat van je, hoor.
Dat is natuurlijk wanneer de slechte voeding een hulpmiddel is om, zoals je al zegt, met stress om te gaan, eigenlijk als een reactie daarop. Dat is natuurlijk ook iets wat je veel bij verslaving hoort. Er is een emotionele pijn, vaak voortkomend uit trauma of langdurige tekortkomingen van bepaalde behoeften in je kindertijd, die je dan in het hier en nu een leegte meegeven, een pijn meegeven. En als reactie daarop ga je dan als het ware dingen doen die wellicht op je reward systems, de dopamine systemen, serotonine systemen werken, zodat je je weer wat beter voelt. Gabor Mate, een bekende trauma-expert, die heeft een voorbeeld waarbij hij een vrouw interviewde die vertelde dat het doen van heroïne een soort warme knuffel, een moederlijke warme knuffel was die ze nooit had ervaren. Dat het gevoel was, dat is hoe zij het beschreef. En ik kan me voorstellen dat het probleem dus inderdaad eigenlijk niet is de kennis over de voeding, maar meer waarom is het zo moeilijk voor je om dit allemaal weg te leggen?
Ja.
En dan kom je op hele andere problematieken uit eigenlijk. Als jij hier naar kijkt, naar hoe de maatschappij dan zo dit toch wel voortbrengt, en dat doen we met z'n allen. Wat zouden manieren zijn, dat is een hele brede vraag, maar manieren zijn hoe we daar op een andere manier mee om zouden kunnen gaan? Wat zijn een soort van stappen voorwaarts, dat minder mensen door een soort standaardpad van de maatschappij te bewandelen in deze situaties terechtkomen?
Jij, heb je het dan, bedoel je dan qua voeding bijvoorbeeld? Hoe ze dat?
Ja, onder andere, maar ik bedoel vooral dat je eigenlijk je leven op een manier... ik denk dat je zou kunnen zeggen natuurlijk dat je geen gelukkig leven leidt, maar dat is soms toch wel een beetje vaag. Dus misschien als het iets tastbaarders maakt, dat je minder stress ervaart.
Ja.
En stress kan voortkomen uit, oké, ik vind mijn werk niet leuk, ik zit in een relatie waar ik gigantisch veel stress van krijg. Als reactie daarop, op al die situaties, ga ik dus veel eten. of verkeerde dingen eten. Krijg ik weer allerlei nieuwe problemen erbij.
Echt gaan zien.
Ja.
Dat iemand echt gaat zien wat hij doet uiteindelijk. Weet je hoe het nu heel vaak gaat? Iemand met stress, wat gaat hij doen? Of iemand loopt ergens tegenaan. Mm-hmm. Wat gaat hij vaak doen? Die gaat naar de huisarts.
Ja.
Die gaat tegenover de huisarts zitten en die zegt van... ik ben er helemaal klaar mee.
Mm-hmm.
Het gaat niet lekker. Ik ben moe, ik slaap slecht. Ik ben echt heel dom moe. Ik voel me niet goed. Zo gaat het vaak. De huisarts die wil het natuurlijk zo snel mogelijk opgelost hebben. Wat heel aardig is, heel lief en heel goed bedoeld. Die wil het zo snel mogelijk opgelost worden. Wat zie je vaak? Of een doorverwijzing naar een psycholoog, als het echt NNN is. Of een pilletje, een slaappilletje. Iets om je angst te remmen. Iets om je goed te voelen, antidepressiva. Wat is dat weer? Weer controle, oplossingsgericht. Ik denk dat we veel meer met z'n allen moeten gaan kijken van hoe... krijgen we iemand sterker. Dat begint eigenlijk met het proces van dat iemand dingen gaat zien. Dat die gaat zien van, hé, dat doe ik. Dus die programmering, die patronen.
Ja.
En dat we daar veel meer aandacht aan gaan besteden. Maar ook op de werkvloer. Dat een werkgever ook zijn werknemer ziet. Dat die ook op een gegeven moment herkent van, ik zie dit en dit en dit. En dat die uiteindelijk ook vraagt van, goh, klopt het dat je... misschien niet zo lekker in je vel zit. Als daar veel meer herkenning komt vanuit iedereen... maar ja, we zijn allemaal zo druk met onszelf bezig... dat we het allemaal om ons heen niet zo goed zien. Maar hoe mooi zou het zijn als op scholen, op werk... als je huisarts, je partner... als we met z'n allen meer gaan zien... en ook in staat zijn naar onszelf te kijken... en zo onszelf gaan ontwikkelen.
Mm-hmm.
Ja, dat is bijna onmogelijk... Waar begin je?
Ja. Dat is natuurlijk iets wat je ook wel vaak hoort. Dat ook in de maatschappij is ingesteld op emotionele pijn. Er zijn heel veel producten, bedrijven die bestaan bij emotionele pijn. En als je kijkt naar mannenbrein. Ik bedoel, wat lossen wij op? Ja, een ongelukkig liefdesleven en... zeg maar, als mensen daar niet mee worstelden, dan zou mijn werk er ook heel anders uitzien. Mijn marketing zou er anders uitzien. En alles zou er anders uitzien. Mijn gesprekken die ik hier zou voeren, zouden er anders uitzien. Dus het is ook ergens, heb ik soms het gevoel van om hier echt een verandering in teweeg te brengen, dan moet het zo breed uitgedragen worden. Zoveel diepte lagen van de maatschappij moeten er dingen gaan veranderen. Ik vind het interessant om daarover na te denken hoe dat zou kunnen. En ik denk inderdaad dat scholen daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Maar als je dan weer kijkt, ik heb veel mensen die ik ken die uit het onderwijs komen of daar nog werkzaam in zijn. Dan kom je weer op vraagstukken van hoe de politiek naar het onderwijs kijkt. En met alle bezuinigingen die erbij komen en hoe moeilijk dat gemaakt wordt.
Ja.
Er zijn zoveel verschillende dingen die daar...
bijna onmogelijk.
Ze voelt het. Ja. Daarom heb ik dan altijd weer iets van... dan is het toch maar aan het individu... om in ieder geval in jouw directe omgeving... als je echt gelooft dat dit een soort hoger goed is... wat je in het leven zou willen nastreven... om dan daar maar jouw bijdrage aan te leveren.
Ja.
En als toch onderdeel van dit geheel... te kijken of dat al iets teweeg kan brengen.
Ja, zo zie ik het ook. Ik zie het vaak ook zo van, weet je, het is toch wat het is, hè. Want als we het dan hebben over scholen, een kind, een juffrouw ziet natuurlijk ook nog niet die programmering van dat kind. En die weet ook niet hoe de ouders met dat kind omgaan thuis. Ja. Dus bij scholen, je kunt mindfulness toepassen en kinderyoga, maar is daarmee dan het probleem opgelost? Ik denk ook niet. Ik denk inderdaad... dat het interessant is dat iemand op een gegeven moment vastloopt op een dag... en dat die in staat is om er echt zelf mee aan de slag te gaan. Ik denk dat dat echt een hele belangrijke is.
Juist, ja. Ja, en dan voor mij een van de dingen waar ik van denk... het internet kan daar een hele mooie bijdrage aan leveren... door in ieder geval mensen in aanraking te laten komen met dit soort informatie... zodat ze vanuit daar... erachter gaan komen, ik kan dit zelf leren. Ik weet nog toen, ik was 18, 19, toen ik überhaupt hoorde van zelfontwikkeling. En dat er toen de hele wereld voor mij openging. En toen ben ik zelf door dat hele proces heen gegaan. En dat geeft me ergens altijd wel weer hoop van het is mogelijk om individuen te bereiken en dat ze dit proces gaan doorlopen. Zij gaan weer een impact hebben op de mensen in hun omgeving. Zeker. En wellicht dat over een hele lange tijd... voor grote veranderingen kan zorgen.
Ja, Ja, zeker. Ja. Ik denk dat ik mijn kinderen ook weer iets meegeef van wat ik nu aan het doen ben. Mm-hmm. Zij luisteren nu ook al naar een podcast of kijken. Ze wil nu een keer bij mijn theatershow gaan kijken. En dan denk ik, ja, ik geef ze ook mee. Uiteraard, wat zij ermee gaan doen, is altijd maar de vraag.
Ja.
Maar ja, toch probeer ik wat dingen te doorbreken en wat mee te geven. En door het te delen, en inderdaad, we hebben nu internet, we hebben social media, door het te delen, ja, bereik je zoveel mensen en planten we met z'n allen zaadjes, zeg ik altijd. Mm-hmm. Dat is wat we doen. Zaadjes planten. En ja, meer kunnen we ook niet natuurlijk voor een hele grote groep, want de maatschappij is natuurlijk mega huge.
Ja, ja. Als er één zaadje zou zijn wat je kan planten bij mensen die naar deze podcast luisteren, wat zou dat zijn?
Zelfonderzoek. Ga op zelfonderzoek uit. Ga je gedrag zien en ben echt eens bereid om in die spiegel te kijken. Mm-hmm. We zijn echt geneigd om de hele dag door te wijzen aan onze werkgever, partner, mensen om ons heen. Maar echt zelfonderzoeken, dat vind ik echt een heel mooi begin. Mm-hmm. Moeilijk, maar wel zinvol.
Ja, super. Heel erg bedankt in ieder geval voor dit gesprek. Voor mensen die meer van jou willen weten, met jou in contact willen komen, wat kunnen ze het beste doen?
Praktijk Vitaal Oostwijk. Ik heb een website, Instagram pagina, LinkedIn, TikTok, alles qua social media. En de website vinden ze uiteraard ook meer info.
Awesome. Ja, ik zal alles ook in de beschrijving zetten. En heel erg bedankt.
Jij ook bedankt.